Zij heeft gezegd dat ze il presidente genoemd wil worden.
Il, hè? Ja, ja, precies.
Il presidente del consiglio.
Ja, nou, dan wie zijn wij dan?
Wie zijn wij dan? Ja, al vind ik het, lijkt me grammaticaal onjuist. Maar Georgia, hè, whatever works, you do you.
Welkom bij aflevering 110 van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
En ik ben Donatella Piras. En vandaag spreken we over de nieuwe regering Meloni. Het is zover. Het kabinet van de eerste vrouwelijke premier van Italië. De eerste regering met een premier die daadwerkelijk gekozen is in de afgelopen 10, 11 jaar. Ja, wat zijn de verwachtingen? Welke nieuwe ministeries zijn er? Wat valt er op in de manier waarop haar kabinet tot stand is gekomen? We hebben natuurlijk ook nieuws en een cultuurtip. Maar ditmaal geen drankje, want Evelien... Jij zit in Rome.
Ik zit in Rome. Ik zit er bovenop. Maar ik wil het toch al meteen zeggen. Kijk, dat wordt namelijk heel vaak gezegd. Hè? Dit is de eerste regering waarbij er dus een premier is die is gekozen. Maar er wordt helemaal geen premier gekozen bij de verkiezingen. Ik snap wel dat dit de eerste premier is die ook daadwerkelijk de campagne heeft gedaan. En waar mensen dus op hebben gestemd. En dat die uiteindelijk premier is geworden. Maar... ja, het is niet... Kijk, er worden wel eens premiers van stal gehaald... waar mensen nog tijdens de campagne niet veel over hebben gehoord. Maar het is niet dat er nooit... Begrijp je dat er normaal op een premier wordt gestemd?
Nee, dat is natuurlijk zo. Maar daar wordt natuurlijk inderdaad wel op gedoeld. Hè? De Conte, daar kon je niet op stemmen, want die werd er ineens bijgehaald. Draghi heeft nooit iemand op gestemd. Letta ook niet. Weet je wel, dus er zijn uiteindelijk een heleboel van die premiers geweest... in de afgelopen 11 jaar, die waar je zeg maar toen je op de partij PD bijvoorbeeld stemde, die kon je niet aankruisen. En ik moet zeggen dat de roepen ze natuurlijk met name bij rechts, hè, dit.
Ja, maar, en dat vind ik ook wel, dit is wel weer, er zijn technische regeringen geweest, er zijn regeringen die het stokje hebben overgenomen om een crisis te bezweren, zonder dat de Italianen naar de stembus zijn gegaan, terwijl er wel een regering was vertrokken. Dus wat dat betreft vind ik het positief voor de democratie. En ik denk wel dat veel Italianen ook dat gevoel hebben dat er nu eindelijk iemand is. Gewoon als je gewoon stemt. En denkt van, nou ja, dit is logisch. Begrijp je, je hebt om haar gestemd en zij is nu premier geworden. Zij heeft een hele campagne gedaan. En zij staat nu aan het hoofd van de regering. Maar goed, dat zijn details.
Dat zijn allemaal details.
Om te over hebben. Ik heb in Rome gisteren een reportage gemaakt. Toen was er nog geen speech geweest van Giorgia Meloni bij de eerste vertrouwensstemming in de Tweede Kamer. En morgen zal die in de Senaat zijn. Ja, dat klinkt alsof het iets heel heftigs is, maar het is een formaliteit. Want ze heeft gewoon inumeri, zoals het in het Italiaans heet. Maar ik heb dus met een politicoloog gesproken en iemand in de Senaat over vrouwenrechten en over abortus. Dus daarom ben ik hier. En ook gewoon privé en wat dingetjes te doen. En een beetje van het mooie weer te genieten en naar een andere sagra te gaan, een oogstfeest.
Kijk.
Waar ik weer tot de conclusie kwam dat ik niet van mensen, grote mensenmassa's houd. Maar, daar wilde ook nog over... Nou, we komen straks bij de post. Maar laten we beginnen met waar het echt om draait. Donatello.
Ja, laten we even beginnen met het nieuws. Jij hebt nog wat post. Ik begin even met het nieuws. En wat opviel in de aanloop eigenlijk naar deze regering. En er zijn, en dat loopt al een paar maanden parallel. Namelijk de UK, dus Groot-Brittannië en Italië. Allebei gevallen regeringen. Johnson in Groot-Brittannië, Draghi in Italië. Allebei dus in een politieke crisis. Allebei natuurlijk ook economisch allerlei verwachtingen. En toen kwam The Economist, hè, het welberoemde economische magazine van Britse komaf, kwam met een ongekende cover een paar dagen geleden. En de titel was Welcome to Brittany. En wat we daar zagen was, wat zagen we? We zagen daar zeg maar een vrouwenfiguur met een helm, met een vork, met daarin spaghetti en een scudo, dus een schild. En de schild was de Britse vlag, maar dan gemaakt van pizza. Nou, allerlei ophef natuurlijk, polemica, ook in Italië. En daags erna was meteen de Italiaanse ambassadeur erbij als de kippen bij om het te veroordelen. Want ze veroordelen die Economist met name voor de cover, voor het herhalen van stereotypen. Dus de ambassadeur heeft daar een netjes briefje geschreven. In keurig Engels natuurlijk. En ik zal een hele korte passage voorlezen uit de brief. Het begint natuurlijk heel met Dear Sir en bla 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 bla. Vervolgens beklaagt hij zich over het feit dat het dus een bak aan gemeenplaats is. Such is the case with your latest cover. Unfortunately inspired by the oldest of stereotypes, Although spaghetti and pizza are the most sought after food in the world, as the second largest manufacturer in Europe, for your next coffee, we would suggest you to pick for a change from our aerospace, biotech, automotive or pharmaceutical sectors. Now, en hij sluit dan af met whatever the
even
choice.
Kort en goed, de stereotypes die weer worden gebruikt. Even nog los van het feit dat iedereen van pizza en pasta houdt. Maar je doet ons ook tekort, want we hebben florerende industrieën. Zoals de auto-industrie, zoals, nou ja, and so on. And zoals so on, de yeah. Britten zouden zeggen. Wat vond jij?
Nou, ik laat het zo zeggen. Ik vond er twee dingen van. Ten eerste dacht ik... daar gaan we weer. Ik vond, er zijn wel meer parallellen gemaakt, zowel in Groot-Brittannië als in Italië. Er zijn een heleboel politicologen, politieke journalisten die de parallel al maanden maken. Dus dat snapte ik. En ik snap ook dat je dan een creatieve cover verzint. Ja, ik moet wel zeggen, als Italiaan keek ik ernaar, dacht ik, hè, daar gaan we weer. Inderdaad, ja, moeten we weer met de pizza en de pasta. De laatste, dat doen ze dan toch altijd. Ik dacht, misschien moet je het ook niet zo... veel aandacht geven als die ambassadeur doet. Want ik, hoewel met een knipoog, wrijft hij wel in een enorme vlek wat dat betreft. Dus nou, zo heb ik er een beetje naar gekeken. En jij?
Nou, grappig. Ik dacht dus dat jij hier veel heftiger op zou reageren. En dat ik zou zeggen, nou ja, ik snap het wel een beetje. Ik vond het echt een schandalige cover. Echt, de chaos die er op dit moment in Groot-Brittannië is, die is toch niet te vergelijken. Dat land verkeert in de identiteitscrisis. Dat is op een gegeven moment, men weet gewoon niet meer waar ze het zoeken moeten qua puinhoop. Daar steekt Italië echt nog heel rustig bij af. Daar is gewoon een regering vroegtijdig gevallen. Toen kwamen de verkiezingen. En er is nu een regering in ook no time die een meerderheid heeft. Dus echt, waar hebben ze het over? Ze mochten willen dat ze het op de rails hadden, zoals Italië politiek.
Nou ja, kijk, dit was even mijn beeld over de cover. Ik vind het doorgaans wansmaak. Inhoudelijk vind ik de parallel soms iets beter gemaakt. Want ja, het zijn wel, als je puur kijkt naar de cijfers, zitten ze beide in de recessie, hebben ze beide natuurlijk last van. Alleen, ik ben het inhoudelijk wel met je eens. Groot-Brittannië probeert het, The Economist, onwaardig eigenlijk, probeert het een beetje te demaskeren. Of te maskeren, moet ik zeggen. Door nu Italië en Zuid-Europa, want daar maken ze dan de vergelijkingen mee. Van joh, that's not the road to go. Terwijl ik denk, ja, wacht even jongens. Jullie hebben echt enorme economische problemen. Er zitten heel veel Britten, volgens mij een kwart, al zo niet 20%, zo niet een kwart van de Britten zit op of onder de armoedegrens. Dat zijn ongekende aantallen voor een land met ongeveer net zoveel inwoners als Italië, namelijk 60 miljoen. En waarvan jullie, de Britten, toch nog altijd doen alsof de Commonwealth nog altijd bestaat, jullie aan de top staan. Nou, ik heb nieuws voor jullie. Jullie zijn een eiland uit de EU. Het gaat niet zo heel goed. Jullie weten politiek niet eens wie jullie moeten kiezen. En dan is het heel makkelijk, vind ik, inhoudelijk, om dan te gaan kijken naar... ook even kijken, jongens, wie zouden we nou economisch nog kunnen aanwijzen die het nog slechter doet dan ons? Het is makkelijk. En het doet ook helemaal geen recht, denk ik, aan hoe het nu gaat in Italië. Zeker niet onder Draghi.
Ja, en ook inderdaad, kijk of je het nou eens bent met de uitkomst of niet, van welke kleur, politieke kleur je nou hebt. Maar het is niet dat, er is nu gewoon een duidelijke regering. En nou ja, we gaan wel zien wat de koers is, komen we nog over te spreken. Maar er is ook lezerspost gekomen en een rectificatie. Of in ieder geval, ja, ook twee rectificaties zelf. Wij hebben, of althans, ik heb vorige week gesignaleerd dat we Tucci... Stanley Tucci, die ontzettend leuke serie heeft gemaakt. En daar hebben meerdere mensen van gezegd dat hij gewoon... volgens mij was ik niet heel erg duidelijk waar je die kan zien. Maar die schijn je dus... En gelukkig hebben wij onze aardige luisteraar... Hey shit, ik zit nu even te kijken waar... Oh ja. Ja, hij wordt op de BBC 2 uitgezonden. Ja. Iedere zondag om 9:50. Ja. Dank voor de oplettendheid.
Deze heb ik overigens ook nog even toegevoegd aan onze Instagram post. Hè. Dus het is daar, onze volgers daar, @italiapodcast, die konden deze rectificatie gelukkig al iets eerder
gelukkig
doen.
Gelukkig al zien. En we zijn de marker vergeten vorige week in de broodopsomming.
Vertel, laten we. Is dat onze correspondent uit de marker?
Exact, 3 keer raden wie daarvoor in de pen klimt. Ik denk, het zou kunnen dat we dat gewoon onbewust, bewust, toch een beetje expres hebben gedaan, omdat we gewoon niets meer van hem hoorden.
Nee, ja, precies. Ja, ja, ja. Maar, ja. Maar we zijn natuurlijk altijd heel blij als mensen met een, laten we zeggen, persoonlijke noot in de mail klimmen. En als dit onze correspondent in de markt is, dan is dit waarschijnlijk toch van een rijk epistel met wat details. Wat zijn we vergeten?
Nou, welk brood er uit de marken komt, dat is mosto. Het wordt gemaakt in tijden van de wijndruivenoogst, is rond met een gat erin en heeft een licht zoet smaak. Het is eetbaar met een flinke lik boter of een scheut kwaliteitsolie. En het is maar een paar weken verkrijgbaar. Een
soort panettone.
Ja, zoiets, ja. Maar ik moest vooral, want het was weer een labtekst waar ik heel erg van hou. Maar misschien herken je dat wel. Je gaat dan toch met een soort kloppend hart heel snel scannen, voordat je hem rustig leest. Van waar komen de klappen?
Ja. Waar hebben we weer verkeerd gedaan?
Nee, ja, de serie die maken over Italiaanse verkiezingen was informatie heel informatief en nuttig. Vooral omdat ik me in gemeen niet interesseer voor Italiaanse politiek. Dat leek me een soort prelude, een soort opmars naar de echte klappen. Maar die komen er gewoon niet echt. Dus ik ben heel blij. Hij heeft wat trouwens heel erg aardig is. Wij gaan binnenkort, dat kan ik hem bij deze meedelen, zijn olijvenoogst proberen. Want we hebben een hele aardige foto gekregen. En ze hebben gehakt en de olijfolie, de olijven verzameld. En of wij misschien een litertje willen. Nou ja, wij zijn natuurlijk olijfolie, verslinders en opportunisten ten top. Dus zeer
molto
graag.
Sí. Molto buono, molto buono. En ik bedoel, ik moet altijd, als ik met ik word dan altijd aangepakt. In een paar podcasts geleden ook weer over, ja, kan het zijn dat bij Donatello het zuiden er toch altijd iets bekeider afkomt dan het noorden? Nou, dat maakt me woedend, omdat ik probeer gewoon feitelijk weer te geven dat het economisch, is gewoon een feit, is niet een mening, slechter gaat dan het noorden. En dat heeft allerlei redenen, maar het is wel zo. Nu de marken, ik ben daar heel vaak op vakantie geweest. Ik heb het vaak het nog oude Italië genoemd, waar je nog prachtig op vakantie gaat zonder die Toscaanse hysterische prijzen. Dus I love the market. Ik heb dan iedere keer de indruk dat ik dan moet zeggen, ja, maar ik hou ook heel erg veel van deze regio. Maar maar goed, dat is zo inderdaad. Maar dat wel heel aardig dat we toch wel weer zoveel respons kregen. En dat er ook meteen een paar uitzendingen in één waren. Dus dat was Pane. Maar volgens mij ging het ook nog over de Sagre. En ging het ook over allerlei andere dingen. Zeg.
Zeker, ja. Zeker. Want het ging ook over de Sagre dat we daar, nou ja, dat die, of je er nou wel of niet heen moet. Ik denk dat het heel leuk is om eens te zien. Maar ik was er dit weekend weer. En dat was dan in Campania, in de heuvels daar. Bij Rocca Monfina was het de Sagre van de Kastanje. Ja, het is dan wel, ik was er ook op de zaterdagavond. Het is echt het ruikt heerlijk en kastanjes te gek en prachtig. Maar er staat ook weer rijen dik van dat soort kraampjes met dezelfde plastic prularia die er overal weer staan. En het is, als je niet van mensenmassa's houdt, zoals ik had het ook een beetje. Dus uiteindelijk zijn wij wel daarheen gegaan, maar hebben ergens in een rustig restaurant zitten eten. Maar goed, Sarah, ik zou het zeker proberen. Hou die gekke posters in de gaten, in het roze en het geel met dikke letters. En probeer ze eens als je met vakantie is. Maar laten we nu beginnen over de politiek. La Georgia.
Ja, wij hoorden het belletje. Oftewel la cerimonia della campanella, de ceremonie van het belletje. De symbolische overdracht van Draghi aan Meloni. Nadat ze een dag eerder door Mattarella daadwerkelijk was ingezworen. En dus abemus presidente, of premier moet ik zeggen. Maar presidente wordt het ook nog wel genoemd. Hè? La presidente, la premier.
Nee,
is het nou il of is het nou la?
Zij heeft gezegd dat ze il presidente genoemd wil worden.
Il, hè? Ja, ja, precies.
Il presidente del consiglio.
Ja, nou, dan wie zijn wij dan?
Wie zijn wij dan? Ja, al vind ik het, lijkt me grammaticaal onjuist. Maar Georgia, hè, whatever works, you do you. Maar laten we beginnen met dat het heel snel is gegaan. In 26 dagen is er gewoon een
regering
uit de grond gestampt. En kwam het toch redelijk als een verrassing, want er waren wat strubbelingen met een Berlusconi die aan...
Wat strubbelingen? Het leek finaal fout te gaan in de laatste dagen, zeg maar.
Ja.
Toch?
Ja, dus ik ging hierheen met het idee, ik ga maandag een verhaal maken over de problemen in de coalitie. Komt die regering er wel met al het gedoe dat er nu is? En het weert een reportage over we hebben nu een regering en zo ziet hij eruit. Het is heel snel gegaan.
Ja, het is echt in recordtijd. Volgens mij is er slechts één iemand eerder geweest. En dat was natuurlijk Berlusconi. Die volgens mij een paar dagen eerder was. Maar dit is maar misschien is het er ook om gaan hangen. En zijn ze ongeveer gelijktijdig. Dus dit is in ieder geval zeker voor Italiaanse begrippen recordtijd. We gaan een analyse maken vandaag. Laten we beginnen met vaststellen dat het de eerste vrouwelijke premier is die er volledig op eigen kracht is gekomen. En dat laatste vind ik ook nog wel belangrijk. Het is nogmaals, wat je er ook van vindt, het is niet een ode aan haar politieke ideeën of aan Giorgia Meloni zelf. Maar ik vind dat we erkentelijk moeten zijn dat deze dame een eigen politieke partij heeft opgericht, die nog niet zo heel oud is. Dat zij daar altijd leiding aan heeft gegeven en dat ze nu de grootste partij is geworden in de verkiezingen. En ik kan haar beoordelen tot op de dag van vandaag. En haar toespraak gaan we zo meteen eventjes een stukje van horen. Ze is daar op eigen kracht gekomen en ik vind dat lovenswaardig.
Absoluut, dat ben ik helemaal met je eens. Een paar jaar geleden, zeg maar zo'n 2-3 jaar geleden, was het nog echt een splinterpartij van rond de 4-5%. Ja? Ze heeft een hele sterke campagne gevoerd. Ze heeft in recordtijd inderdaad een regering. Toch wel grote ego's. Berlusconi aan de ene kant, Matteo Salvini van de Lega aan de andere kant. Ja, het is er wel gelukt. En ik vind, er komen vast ook wel over te spreken. We hebben net, voordat we dit opnemen, op dinsdagmiddag, heeft ze het parlement toegesproken, de Tweede Kamer toegesproken. Ja, en daar zag ik ook wel, ik was onder de indruk van haar tijdens de campagne, maar hier staat ze ook een verhaal in 1,5 uur te doen zonder ongeveer op het papiertje te kijken. En ik vond het ongelooflijk sterk haar optreden. Jij als communicatiespecialist, ben ik extra benieuwd naar hoe jij daarna hebt gekeken.
In algemene zin was dit een presidentwaardige speech. Ik vind dat woord president moeilijk, want dat is natuurlijk, je hebt de presidente de la Repubblica, dus zij is de premier. Maar het was het zat retorisch goed in elkaar. Het had genoeg verwijzingen, laten we zeggen, naar de historie. Hè? Want dat is natuurlijk ook wat je vaak wil doen. Het had, vond ik, redelijk wat ideologie. Maar het had met name ook, en daar was ik een beetje bang voor. Ik was een beetje bang voor een soort Trumpiaanse speech. Namelijk met Italië eerst en de rest kan stikken. Maar het had, vond ik gelukkig, veel verbindingen en ook handreikingen aan de oppositie. Ook wel met waarschuwingen van, als jullie die niet aangrijpen, dan gaan we gewoon door de komende 5 jaar. Maar toch, ik vond het voor een eerste toespraak in het parlement, en ook een hele menselijke, hè, waarin ze zei dat ze ook iedere keer weer geëmotioneerd was als ze deze zaal binnentrad en dat dat vandaag niet anders was. En ze had, vond ik, een mooie passage, laten we daar even naar gaan luisteren, Evelien, waarin het met name ging over dat ze de eerste vrouwelijke premier is.
E tra i tanti pesi che sento gravare sulle mie spalle oggi, non può non esserci anche quello di essere la prima donna a capo del governo in questa nazione. Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto, io mi ritrovo inevitabilmente a pensare alla responsabilità che ho nei confronti di tutte quelle donne che in questo momento affrontano difficoltà grandi e ingiuste per affermare il proprio talento o più banalmente il diritto a vedere apprezzati i loro sacrifici quotidiani. Ma penso anche con riverenza a coloro che hanno costruito con le assi del loro esempio la scala che oggi consente a me di salire e di rompere il pesante tetto di cristallo che sta sulle nostre teste.
Ja, dus ze zegt eigenlijk van, ik voel natuurlijk naast veel gewicht op mijn schouders, maar ook die van de eerste vrouw die nu als president in het concilio hier staat. En ik denk daarbij heel erg aan, ik moest hier even een mug doorslaan. Ook aan de vele vrouwen die op dit moment nog worden tegengewerkt, niet hun talent ten volste kunnen benutten. En natuurlijk ben ik erkentelijk aan de vrouwen die de weg voor mij hebben geplaveid, dat ik nu het glazen plafond kan doorbreken.
Ja, en vervolgens noemt ze echt heel veel vrouwen in de geschiedenis van Italië. Van
voornamen,
Rita Montalcino. Ja, voornamen. Dus Rita van Rita
aardig.
Montalcino. Samantha van Samantha Cristoforetti. De eerste vrouwelijke astronauten en de eerste leider van het internationaal. Maria Montessori. Oriana Fellaci. Nou, en zo zijn er nog heel veel. Laat ik als Sardijn noemen Grazia. En dat is een verwijzing naar Grazia dell'Edda. Oftewel de eerste Nobelprijs voor de literatuur. Eerste vrouw die dat won. Kortom, ze dat kunnen we dan retorica noemen. Dat kunnen we een voetnoot noemen. Maar ik vind dat belangrijk. Want als zij deze namen noemt. En dit zijn niet alleen maar oerrechtse conservatieve vrouwen die ze noemt. Dan maakt ze daarmee een brug. Hè. Ze noemt ook journalisten. De vermoorde journalisten Kutuli die in Afghanistan in Kabul is vermoord. Kortom, ze, van links tot rechts noemt ze vrouwen die zowel cultureel als op alle andere vlakken iets betekend hebben voor Italië. En daarmee zegt ze dus eigenlijk dat zij op de schouders van die zou willen staan. En dat vind ik niet weinig, zeg maar, als je dat doet.
Nee, en dat vind ik mooi. Ik vind dat mooi, want ik heb daar nog nooit zo... het is natuurlijk wel de eerste vrouw die premier is. En wat dat betreft is het een historische dag. Ik geloof niet dat verder dat ze heel progressief is.
Daar komen we nog op. Hè?
We komen zeker nog op
allerlei. Want is er kritiek? Ja, er is kritiek.
Zeker,
maar het feit dat ze hier nu... Wat ze noemt is eigenlijk de eerste vrouw. Ik ben de eerste vrouw daar. En vervolgens noemt ze allerlei eerste vrouwen die daar waren.
Ja,
dus de Maria Montessori was de eerste vrouw. Oriana Fallaci was de eerste oorlogscorrespondente vrouw. Rita Levi Montalcino noemde ze. Kortom, de eerste vrouw bij de CERN. Hè, dat is in Genève, zeg maar. Die met dat atoomdeeltje bezig is. Allemaal eerste vrouwen. En ze noemde Elisabetta Casellati, dat was de eerste vrouwelijke voorzitter van de Senaat onder Draghi. Kortom, dat was zeg maar ook eventjes voor de vorm. Een heleboel handreikingen vond ik deed ze. Maar laten we haar beoordelen misschien op... want we kunnen haar natuurlijk nog niet op haar daden beoordelen, want ze is nog niet begonnen. Maar we kunnen misschien nog even iets zeggen over hoe het tot stand is gekomen. Sta mij toe even nu om heel kort stil te staan bij... Meloni hebben we net al iets over gezegd, over die twee anderen. Want ze voert een coalitie met Berlusconi en Salvini. Wat ik knap vind van haar... is dat ze Salvini... dat ze haar rug recht heeft gehouden. Het is een publiek geheim in Italië dat Salvini het ministerie van Binnenlandse Zaken wilde. Dat wilde zij niet. Koet niet. En vervolgens heeft ze, ik denk, dat is een gok van mij, maar ik denk dat ze daardoor de Lega twee belangrijke posten heeft gegeven. Op ministerieel vlak. En dat ze andere mensen, zeg maar, die ze misschien niet als minister zou willen zien, bijvoorbeeld Ignazio La Russa, wel een hele, dat is de partijleider toch van haar partij, maar die heeft ze een erebaan gegeven, zodat die ook niet in die ministerraad hoeft rond te lopen, zeg maar. En dan komen we, dus die Salvini heeft ze toch, vind ik, op de een of andere manier kalt gesteld. Nou, die gaat vast proberen, anders zou het Salvini niet zijn, om dus ik ben daar zeker niet gerust op deze man, maar toch, vooralsnog, heeft ze in ieder geval gekregen wat ze wilde. En dan Berlusconi. Ja, en Berlusconi is natuurlijk 4 keer premier geweest van Italië. Het is een man die altijd heeft gekregen wat hij wilde, ondanks allerlei processen, tegenslagen enzovoort. Een self-made man die eigenlijk... He wouldn't take no for an answer. Nooit. Hij kreeg eigenlijk altijd wat hij wilde. Eigenlijk tot nu. Hè, het is al vaker gebeurd door Monti en zo. Maar eigenlijk is hij toen altijd wel weer teruggekomen. Maar nu niet meer. In die zin, het is Meloni wel gelukt om in een regering waarvan hij toch probeerde om weer... een beetje de hoofdrolspeler te worden. Want joh, dat is toch de coalitie die ik ooit heb gevormd. En jullie moeten mij dit en jullie moeten mij dat. En uiteindelijk heeft Meloni er toch voor gezorgd... dat ze zonder met heel veel modder te gooien... dat ze hem heeft kalt gesteld. Hè? Jij hebt dat net al verteld, Evelien. Er zijn uitgelekte audiofragmenten geweest. Want toen hij Berlusconi zijn mensen toesprak. Waarin hij gewoon ronduit met Poetin flirtte. Ik heb daar een heel kort fragment van.
Ho rilanciato un po' il rapporto con il presidente Putin, un po' tanto. Nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato 20 bottiglie di vodka. E una lettera dolcissima. Io gli ho risposto con delle bottiglie di Lambrusco. E una lettera altrettanto dolce.
Ja, dit fragment ken je.
Ja, er zijn, Ja, het is, ja ik heb het ook in een reportage gezet gisteren, omdat ik het toch wel van belang vind om te weten dat dat ook nou eenmaal in die regering zit. Althans, de partij van deze man, die zegt, nou ja, ik heb een ontzettend lieve brief gekregen van Poetin en een paar flessen wodka. En ik heb hem voor zijn verjaardag ook Lambrusca gestuurd en ook een even lieve brief. Ja, het is toch wel ongelooflijk. Het is toch wel ongelooflijk. Maar daar is hij wel goed op gereageerd. Want
precies.
Op een gegeven moment ging het echt, dat we iedereen dacht, ja, maar dit kan toch niet? En zij zei van, nou ja, onze lijn is heel duidelijk. Wij staan aan de kant van Oekraïne en we zijn tegen Poetin. En als daar twijfel over is met regeringspartijen, dan komt die regering er niet.
Nee, maar dus precies. En dat vond ik oprecht een hele sterke politieke leiderschapsstijl. Want ze liet er geen twijfel over bestaan wat de lijn was. En desnoods komt er geen regering, dan wel een regering, maar met deze fratsen. En daarmee heeft ze hem nog een keer kalt gesteld. En nou, hij heeft op meerdere momenten in de campagne, niet in de campagne, maar bij de regeringsvorm geprobeerd om haar te dwarsbomen. Hè? Een keer heeft hij een briefje geschreven en toevallig werd dat briefje gefilmd. Dat was natuurlijk niet toevallig, waarin hij schreef dat ze arrogant was enzovoort. En het enige wat ze erover zei toen ze naar haar auto rende, zei, hij is trouwens nog één ding vergeten, zei ze toen tegen de journalist, dat ik niet chantabel ben. En toen gooiden ze de deur dicht. En dat is het enige wat ze erover zei. En dat vind ik sterk.
Dat is heel sterk. En ik vind ook wel, ik moest dat als vrijdag bij dus de formatieonderhandelingen. Toen ze al direct met z'n drieën gingen van, hey, wij zijn er klaar voor, willen zo snel mogelijk doorgaan. En ze hebben het gewoon in het weekend, is het ook formeel geregeld. Staat zij daar tussen die twee, tussen die Salvini, die echt een, ook een gigantisch ego. Berlusconi, die, ik breek me de bek niet open. Maar die, ja, zij doet het woord. En die manneken staan ernaast. En ik moest daar toch wel echt om gniffelen. Aan de andere kant, als ik kijk naar wat er aan en zij heeft dus heel erg gezegd, we gaan nu naar het nieuw Italië. We gaan een pagina omslaan. Als ik kijk, en we gaan daarna nog inhoudelijk kijken naar de ministeries en wat voor plannen er mogelijk zijn. Jammer dat genoeg is er geen regeerakkoord in Italië waar we nu in zouden zijn gedoken.
Nee.
Dus we moeten het doen met wat de poppetjes en de namen van de ministeries. Maar het zijn gewoon allemaal echt oude garde. Allemaal mensen die nog met Berlusconi hebben geregeerd. Partijtijgers. Dus zij heeft eerder gezegd, maak je geen zorgen buitenland. Ik kom met ministers van internationale allure. We hebben daar toen ook op Twitter een beetje over heen en weer geschreven met Andrea Vrede, oud-correspondent van de NOS en nog steeds correspondent voor het Vaticaan, die al eeuwen de Italiaanse politiek volgt. En ja, volgens mij waren we het alle drie wel eens. Het is gewoon niet van een, het is behoorlijk middelmatig allemaal. Als je gewoon naar de kwaliteit kijkt, gewoon naar de vak, moet ik dat dan zeggen, qua expertise, is het niet zo verfrissend allemaal. En is het ook niet van internationale allure.
Nou, los van eens. En niet, ik vind het inderdaad qua namen middelmatig. En niet alleen qua expertise, maar ook gewoon qua zittingsperiode. Er zijn gewoon een paar mensen afgestoft die voor, nou, laat ik niet vloeken, maar die ook in de regering van 2008 van Berlusconi al zaten. En daarom denk ik, ja, maar jongens, kom op. Hè. Dan ben jij de jongste vrouwelijke premier. Ja. Je bent een jonge dame, want dat is ze wel. Het is een jonge premier. Dan had je ook wel een paar leeftijdsgenoten kunnen doen. Maar ik denk dat dit toch een knieval is en schatplichtig aan toch de politieke heritage die ze heeft in haar partij. En dus toch die functies geven en mensen tevreden stellen. En dan krijg je dit. Het zou ook een voordeel kunnen zijn dat dit, zeg maar, daardoor zou zij wat meer kunnen glanzen en wat meer regie kunnen pakken. Maar dat is allemaal speculatief. Daar waag ik me niet aan. Maar ik ben het eens met het feit dat die regeringsploeg, daar stond ik niet te stel van. Sterker nog, daar waren nog wel een paar namen waarvan ik dacht,
hebben ze die weer terug laten komen.
Ja, en dat zegt natuurlijk de gemiddelde Nederlander helemaal niks. Dus we moeten denk ik niet te veel detailistisch. Maar ik bedoel, ook jij hebt bijvoorbeeld Salvini bijvoorbeeld, die krijgt dan niet binnenlandse zaken. Terecht. Daar loopt bijvoorbeeld nog een proces en dat zou een enorme belangenverstrenging kunnen zijn. Dan zou de Mattarella zelfs nee hebben kunnen zeggen. Maar hij krijgt nu wel, laten we zeggen, zeggenschap over infrastructuur, waaronder
de havens.
Ja.
Ja, nou ja, dat belooft natuurlijk weer allemaal gedoe met van die schepen die dan op zee dobberen en dan weer toch maar. Nou ja, en wat mij opviel nog, als we even teruggaan naar haar speech. En als ik dan kijk naar de regering. Hè, kijk, dit is niet, het is gewoon echt een oer-conservatieve ouderwets-rechtsregering. Niet zozeer populistisch als ik naar de namen kijk.
Nee, zeker
want
niet.
Als je dan
nee,
nog klopt. Kijkt naar 2018, toen er echt twee populistische partijen, de Vijf Sterrenbeweging en de Lega, samen regering vormden. Hè, de Giallo-Verde-regering, de geel-groene regering.
Een draak van de regering was overigens ook, maar dat
de draak van de regering met mensen. Ja goed, waarvan je denkt, wie. Maar zij. Zij hebben toen heel erg de aanval geopend, vooral van de Vijf Sterrenbeweging kant, op president Mattarella. Die ging er echt met echt gestrekt been in. En een impeachment procedure. Zij is heel erg respectvol over hem, over de instituties. Zij bedankt hem ook constant. Ik heb het idee dat op de achtergrond zowel Mario Draghi als Mattarella, dat daar al heel lang overleg met haar is. Hoe zij zich naar buiten opstelt. Mario Draghi heeft het buitenland gerustgesteld. Jongens, komt goed met Italië, maak je geen zorgen. En ik denk dat zo'n keuze om Salvini niet op binnenlandse zaken te zetten, dat dat ook wel is om Mattarella tevreden
zeker
te houden. En met Draghi tevreden te houden. Dus, en dat vond ik opvallend, hoe ze over hem sprak. En wat ik ook opvallend vond, want het ging natuurlijk ook over het buitenland, wat misschien Nederlanders vooral zou interesseren. Tuurlijk, ze heeft het over de structuren, de Europese Unie. Maar ze zegt er ook bij, wij gaan een sterke Italië laten zien. En we willen niet meer het gepiepelde jongetje van de klas zijn. Hè? En er mogen geen landen van Serie A en Serie B. En wij zijn toch een van de founding fathers van Europa. En dat is wel een sentiment wat ik in Italië, wat volgens mij, dat herken je ook, wat Italië breed bestaat.
Zeker.
Van links tot rechts.
Zeker.
Ook die bemoeizucht weer vanuit Europa. Van oh nee, dat gaat niet goed met die regering. En ja, ik denk dat daar legt ze wel de vinger op de zere plek. En het buitenland zegt dat ze willen waken over een nieuwe regering in Italië. Zegt ze over van nou ja, daar beledig je niet alleen de regering mee. Dat maakt niet zoveel uit. Maar vooral het Italiaanse volk. En
precies,
die zich echt niet de les laat lezen. En ik denk dat dat wel een goede conclusie is. En ook wel laat zien wat we van haar kunnen verwachten. Maar wat vind jij nog meer van wat we nu wel weten qua ministeries?
Ja, nee,
even nog los van de poppetjes.
Ja, even los van de poppetjes. Ik kom zo op de ministeries nog even over haar toespraak, wat we nu wel van haar gehoord hebben. Ik deel dus de lijn inderdaad dat dat zei ik al over, dat het verbindend was. Ook naar de oppositie toe, naar de instituties, naar het buitenland. Maar iedere keer ook wel met een waarschuwing. En ik denk ook, het is waar dat het een rechtse regering is. Het is een oer-conservatieve regering zelfs, om te zeggen. Maar in haar toespraak vond ik nou niet dat dat enorm naar voren kwam. Er zaten accenten in, zeker die je zou kunnen noemen. Het was een hele veilige toespraak wat dat betreft. Maar ze probeerde daar echt wel vrienden te maken met iedereen. En iedereen ook wel gerust te stellen. Maar het is natuurlijk heel normaal dat een premier van een land met 60 miljoen mensen, founding father, deel van de G8, derde economie van Europa, tiende van de wereld, dat die ook zegt van ja jongens, we willen ons niet laten ringeloren. Dat die ook zegt,
nee.
Weet je, ze heeft ook dingen gezegd, die ik bijvoorbeeld ook al jaren roep, dat Italië een enorm potentieel heeft, maar dat het niet naar voren komt. Ze heeft ook niet geschroomd om te zeggen op welke plek Italië staat als het gaat over economische groei. Dat heeft ze letterlijk ook de staatsschuld genoemd. Dus ze loopt ook niet weg voor die feiten. Het is niet iets dat ze mooi weerspeelt. Iets wat ik bijvoorbeeld Berlusconi in al die jaren wel verweet. Ja. Dat hij iedere keer weer wel de positieve dingen ging noemen van Italië, maar dan wel vergat dat we bijvoorbeeld onder Albanië stonden als het over de mensenrechten ging. Dat dacht ik, ja, dat is heel selectief shoppen. En zij maakte een totaalanalyse, noemde ook de slechte plekken en zei, en dat wil ik veranderen. En ik ga misschien ook besluiten nemen die mensen niet leuk vinden. Misschien gaat dat mezelf ervoor zorgen dat ik niet word herkozen. Maar dat ben ik nou eenmaal verplicht aan de Italiaan.
Vind ik mooi. Dat vond ik mooi.
Overigens nog te zien of ze het doet. Hè? Dit zijn woorden.
In ieder geval, het maakt mij niet uit of ik herkozen word of niet. Dit zijn mijn ideeën. Maar nogmaals, ja, ik vraag me af met de ministerploeg die er nu zit.
Ja, ik,
met zulke moeilijke thema's. Of die gewoon de. Oh ja, nou goed, er zitten bepaalde figuren weer bij.
Santanquet zit er bijvoorbeeld weer bij. Hè?
Van die Berlusconi-vrouwen die zo'n ondefinieerbare leeftijd hebben als in zijn 40ste. En waarschijnlijk, ze zouden 50 of 90 kunnen zijn. Je weet het niet.
Wat is dat?
Nee, je snapt het wel. Jawel, van dat
permanent. Ja, omdat ze zeggen, sorry, vaten.
Het wordt opgespoten. Gewoon, je het gewoon niet meer weet.
Die zien er al 4 decennia hetzelfde uit. Bedoel.
Ja, ja. Ja, die zouden 130 kunnen zijn. Zou kunnen.
Ja, maar ja. Nee, dat. Nee, maar goed, laten we even naar wat ministeries die opvallen. Noem jij de eerste? Ja, de namen. Hè? Want er zijn heleboel ministeries die een andere naam hebben gekregen. Laat ik er één noemen. Ja. Bijvoorbeeld Politica Agricole, dat was de eerste naam. De agrarische politiek is geworden Agricola e Sovranità Alimentare. Dus agriculture.
Dus voedingssoevereiniteit.
Voedselsoevereiniteit. Ja.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Apart. Nou, het is wel zo, kreeg ik, dat valt natuurlijk heel erg op, dat gewoon eerste eten eerst. Er is ook genoeg in Italië. Maar, en dat je misschien kilo, kilometer zero. Maar ik ben bang dat soort voedselsoevereiniteit mogelijk dan wordt ingezet om bijvoorbeeld kebabwinkels uit stadscentra te weren. Dit verzin ik, hè. Dit beeld staat nergens geschreven dat gaat gebeuren. Kijk, ik ben af en toe bang dat bepaalde zogenaamde trots voor Italiaans voedsel wordt ingezet eigenlijk met een soort racistische...
Xenofobisch wordt.
Xenofobische insteek van ja, nee, maar en uiteindelijk wie heb je daarmee? Ja, de migranten of mensen met een migratieachtergrond. En dat zou ik wel echt walgelijk vinden. Want overigens, ga maar eens zoeken in Italiaanse steden. Daar is natuurlijk Italiaanse eten verveelt bijna nooit. Maar om iets anders te kunnen eten... juist wel wat meer.
Zeker.
Dus het mag wel wat minder soevereiner qua voedsel hier af en toe voor mij.
Maar kijk, zoals ik hem lees, soevereiniteit alimentaire. En jij maakt op Twitter ook terecht de opmerking. Hè? De Fransen hebben dit al wat langer. Het hoeft niet verkeerd te zijn. En bijvoorbeeld de beweging Slow Food, waar we een aparte podcast over hebben gemaakt. Als je hem niet geluisterd hebt, hè, zoek hem op Slow Food BNR Italië podcast. Dat is ook een beweging die daar heel erg voor staat. Die heeft er ook op gereageerd dat ze blij zijn dat dit nu zo is. Maar het kan twee kanten op. Het kan gaan over het beschermen van Italië, maar tegelijkertijd, laten we zeggen, het beschermen van alle dingen die bijvoorbeeld duurzaam zijn, bijvoorbeeld de dingen die kilometer zero zijn. Dat kan het worden, maar het kan ook iets. Ik ben niet zozeer bang voor dat xenofoob, alhoewel jij nu zegt, denk ik, dat zou nog kunnen. Maar dat zou dan een soort extreemrechts reflectie van een Salvini of zo moeten zijn. Maar ik ben meer bang voor het feit dat ze dan bijvoorbeeld niet juist meer richting de groene agriculture gaan, waar Italië echt alle kaart heeft. Heeft Meloni overigens in haar toespraak ook een opmerking over gemaakt, over renewable energies en dat Italië daar voorop zou moeten lopen. Maar dat ze dat bijvoorbeeld doen...
Vind ik apart dat ze dat zeggen, want het ministerie van Innovatie is opgedoekt.
Ja, eens. Maar nogmaals, het zit hem dus niet per se, denk ik, in een naam om het te doen. Maar bijvoorbeeld, maar wel als je soevereiniteit alimentare, zou je ook negatief kunnen uitleggen. En dat is bijvoorbeeld dat je allevatori, hè, dus dat je veehouders, dat je die bijvoorbeeld zou gaan compenseren. Of dat je die niet eens gaat compenseren, maar dat je die niet eens gaat stimuleren om bijvoorbeeld duurzamer te worden. Bijvoorbeeld dat je dingen zoals kweekvlees tegen gaat houden ten faveure van de Italiaanse ham. En ik heb niks tegen Italiaanse ham. Dat is goed, maar we weten nou eenmaal dat vlees een vervuilend product is. Dus we moeten proberen om daar op een duurzame manier mee om te gaan. Dat kan heel erg in Italië. Er zijn heleboel groene ondernemers. Maar als je dat heel oerconservatief zou gaan doen, en daar ben ik wel een beetje bang voor bij bepaalde exponenten van deze regering, en dan wordt het meer protectionistisch. En dat is heel slecht. Dus ik ben het wel met je eens. Ik vind de naam niet slecht, maar het zou wel kunnen gaan. Maar laten we er naar één gaan die misschien bij jou nog wat meer aversie oproept. Familia, il Ministero della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità.
Ja, dus er is nu een ministerie voor familie en geboorte. En daar zit...
En pari opportunità.
Ja, nou ja, goed. Gelijke kansen, maar...
Gelijke rechten, want dat is de oude naam. Hè? De oude naam was pari opportunità, zeg maar.
Maar geboorte, dit is toch... Ja, ik vind het...
Want jij slaat daar erg op aan. Hè? Waar ben jij met name bang voor als je dat woord in een ministerie terugziet?
Nou ja, omdat mensen zich gaan bemoeien politici gaan bemoeien met vrouwenlichamen, met baarmoeders. Er is nu alweer een wet die wordt voorgesteld, of een soort aanpassing daarop, die abortus ter discussie stelt. En het is misschien niet dat de wet wordt veranderd, maar als dat steeds meer cultureel wordt, ligt het al ingewikkeld hier. Maar als dat nog ingewikkelder wordt gemaakt, dat het ook niet meer met medicijnen kan, of dat je op bepaalde... Dat er gewoon steeds meer blokkades voor worden opgeworpen. Dat het gewoon eigenlijk voor mensen die in de penarie zitten en dit willen, of dit gewoon willen, ze hoeven niet eens in de penarie te zitten, dat recht wordt uitgehold. En ik vind een vrouw die wordt gezet op dat ministerie, dat is Eugenia Roccella, die heeft afgelopen augustus nog gezegd dat abortus in haar ogen...
Zij is oerconservatief, hè? Zij is
oerconservatief. Ja. En ja, wat gaan we nou...
Eigenlijk zou je haar een beetje van de... pro-life beweging kunnen noemen, toch?
Ja, zij heeft allemaal van dat soort family days georganiseerd. En ik denk
en
dat je daar niet zoveel
last
van...
Family is dan mother-father
show,
hè? Precies.
Ja. Absoluut. Ja. Het grappige is dat ik dus met die family day en al die oer-conservatieve dingen... Het is daar. Als je gewoon even kijkt naar de drie hoofdrolspelers. Giorgia Meloni is niet getrouwd en heeft een kind en voedt dat grotendeels alleen op. Berlusconi, nou ja, laat maar zitten. Wat
nou, ze heeft toch een kind met die journalist?
Met die journalist, ja, maar ze is niet getrouwd. Ja. Ze is niet getrouwd.
Nee, die overigens nu geen nieuws meer mag lezen bij Sky, hè? Want ja, nu is ze vrouw premier. Ja, dat snap ik, ja.
Salvini heeft meerdere kinderen van meerdere vrouwen. Kijk, en ik zeg dit dus niet als kritiek, hè. Ik vind, dat moet iedereen helemaal zelf
lekker
weten.
Lekker zelf weten, maar, zou ik zeggen. Maar
dat
vervolgens
zij
niet
dus voor
de rest van de goede gemeente gaan beloven dat je het anders wil.
Nee, en ik ben dus gewoon bang dat abortus bijvoorbeeld ter discussie, dat iets symbolisch, dat toch een soort strijd wordt en dat ze daar gewoon heel, dat ze dat in plaats van dat er stappen vooruit worden gezet, dat er stappen terug worden gezet. En dat zou ik toch wel heel ernstig vinden. En zo'n Rochella die dan zegt, ja nee, abortus is geen recht. Kijk, wat het ook heel erg is, natuurlijk, het geboortecijfer in Italië moet omhoog. Dat ga je niet oplossen met het moeilijk maken van abortus. Dat vind ik echt iets ongelooflijk. Dat vind ik misselijkmakend. En ik ga dat ook niet oplossen met een babybonus van van 100 euro per maand. Je moet er gewoon zorgen dat hier kinderopvang beter geregeld is. Dat part-time werken misschien wat makkelijker wordt gemaakt. Dat de salarissen omhoog gaan. Gewoon dat de economie hier langzaam beter wordt. Ja. Mensen denken, ja, dat kunnen we. Dat gaan we redden.
Ja.
Een kind, een tweede kind of misschien zelfs een derde kind. Dus. Ja, ik vind het een ministerie van geboorte.
Ik snap het wel, jouw analyse. En kijk, toen ik het las, en ik ben natuurlijk geen vrouw, dus misschien dat mijn eerste reflex die niet is. Dus ik dacht oprecht iets positiefs in het begin. Toen dacht ik, eindelijk dat Italië werk gaat maken van het al decennia lang laagste geboortecijfer van Europa. Dat is een, en dat is niet iets rechts of links, dat zou heel Italië een probleem moeten vinden. Namelijk het feit dat je geboortecijfer, dat betekent dat je in 2070 heb je straks 12 miljoen Italianen minder. En waarom is dat erg? Omdat je een vergrijzing hebt die hoger is dan menig land in Europa. Je hebt straks te weinig mensen die werken, te veel mensen die gevoed moeten worden. Dat leidt tot armoede, dat leidt tot vergrijzing, dat leidt tot het weggaan van alle jongeren in Italië, wat nu al een beetje aan de gang is. Kortom, echt een rampenscenario. En dat bedoel ik niet figuurlijk. Dat bedoel ik letterlijk een rampenscenario. Dus daarom dacht ik, dat als ze nou echt een geboortepolitiek gaan doen die daarop is, dan ben ik ervoor. Maar daar ben ik helemaal met je eens in jouw analyse. Dat moet natuurlijk wel veel verder gaan dan een kleine bonus voor als je een tweede kind krijgt. Want ik heb geen FUCK aan die bonus als ik niet kan werken omdat ik geen kinderopvang heb. Ik heb niks aan een bonus op het moment dat ik word gekort op allerlei andere dingen en ik straks onder een armoedegrens kom als ik een alleenstaande moeder of vader ben. Dus je moet... Dat is een hele kortzichtige politiek. En dat heeft al helemaal natuurlijk niks met de medisch-ethische kwesties, zoals God beter het abortus, te maken. Dus laat ik het zo zeggen. Ik las hem als ze gaan eindelijk iets doen aan dat. Hè, dat Italianen net zoveel kinderen willen als ze willen. Want dat vind ik nog het wrange. De meeste Italianen willen wel meer kinderen. Maar krijgen ze niet. Want ze durven het niet aan vanwege vaak economische perspectieven. En dat is natuurlijk super zuur in een land waarvan we dan zeggen, ja, maar we zijn de derde economie van Europa en de tiende van de wereld. En daar kunnen dus heel veel ouders niet de kinderen krijgen die ze willen. Dat ligt dus gewoon aan een slechte organisatie. En er is één entiteit voor verantwoordelijk. En dat is de politiek. Dus ze moeten dat aanpakken. Maar ja, als jij gelijk hebt, ja, dan is het weer doodeng dat ze het zo genoemd hebben.
Ja, ik zou geen ik geloof niet in de geboortepolitiek. Ik geloof dat je zo'n land, dat je de economie moet verbeteren, de mogelijkheden misschien voor part-time werken moet verbreden, opvang makkelijker maken, maar je bemoeien op, ja, nou goed.
Maar nee, maar dat ben ik met je eens. Het
ik
bemoeien
vind dat heel
met...
rechts. En ook die dame die daar dan
nee,
zit.
Nee, maar dat ben ik wel met je eens. Die dame, de minister zelf, heeft natuurlijk, laten we zien, hè, overigens gaat ze niet over abortus. Hè. Dat is natuurlijk het ministerie van Gezondheidszorg.
Ja,
precies. Dus,
ja,
dus ik hoop maar nogmaals, als het alleen maar een bonus zou zijn voor ouders die een tweede of een derde kind zouden willen hebben, dat levert echt helemaal niets op. Dat zou super kortzichtig zijn. Maar dat weten, als het goed is, alle ambtenaren die erbij staan. Maar goed, ik wil er nog wel eentje noemen. Affari Europei PNRR. Oftewel, ja. Ja, het Recovery Fund is nu show onder het ministerie van Europese Zaken gefrommeld. En niet bij financiën waar het normaal zou zitten.
Ja, grappig. Waarbij het dus politieker zal worden misschien. Of zit daar... Ja, nee, ik zou niet zo goed weten wat...
Nou ja, meer focus misschien. Hè? Want bedoel, aan de ene kant, als het bij financiën zit, dan krijg je natuurlijk wel de financiële blik. Maar financiën heeft... Nou, dat is natuurlijk een ministerie waar ongeveer alles wordt besloten. Het is een heel druk ministerie. Maar bij Afari Europee, daarmee zeg je in ieder geval semantisch dat je het vindt... Dat iets is tussen jou, dus Italië en Europa. En feitelijk is dat natuurlijk ook zo, want het is een Europese aangelegenheid. Het feit dat wij even Italië nu, zoveel miljarden deels krijgen, maar voor een groot gedeelte natuurlijk als lening, van Europa. Daar is Meloni in haar toespraak best wel helder over geweest. Dat ze zei dat het belangrijk is. En dat in veilige handen is in haar regering. Dat ze er alles aan zullen doen om dat op tijd te blijven doen. Daar voelde ik ook nog een beetje Draghi. Die haar volgens mij wel heeft ingepeperd dat als ze een beetje succesvol wil zijn, dat ze dat niet moet verkloten.
Nou, en voor de rest zie ik in die lijst van ministers, zowel op Difesa.
Wat is Crosetta. Het?
Ministerie van, hoe zeg je dat in het Nederlands?
Defensie.
Crosetta zit daar. Nou, die is eindeloos lang directeur geweest, baas geweest van een van de grootste wapenbedrijven hier in Italië.
Zeker.
Ja. Volledig interesseconflict. En je hebt Daniela Santanchè. Ze kwam net als langs als een van de vrouwen met ondefinieerbare leeftijd die al vier decennia
die
achter Berlusconi aanloopt.
Die
is nu minister van toerisme geworden. Nou,
ja.
Nou, en zij heeft gigantische strandtenten. In Sardinië.
Ja, Sardinië.
Dus
ja.
Dat is gewoon een direct. Dus kijk, we hebben het al eerder over gehad.
Maar dat kan ze natuurlijk morgen, sterker nog, als het goed is, heeft ze dat eergisteren al gedaan. Van de hand doen natuurlijk.
Ik denk niet dat dit in Nederland bestaat.
Als ik heel eerlijk ben, I don't give a shit over Santanchè. Nou, en voor mij, weet je wel, dat maakt me niet zoveel uit. Waar het mij meer om gaat is zij nu een geschikte vakvrouw om dit ministerie te leiden. Want toerisme is voor 10-13% van het Italiaanse bruto nationaal product belangrijk. Dus je moet daar niet. Weet je, het maakt mij. Al heeft ze. Al wordt ze straks multimiljonair. Met een strand. Dat zou. Ik bedoel, dat mag niet. En dat is een enorm belangrijk. Maar dat vind ik nog,
echt...
nog van tweede. Ik vind, is zij in staat om dat toerisme op een hoger niveau te tillen? Daar maak ik me wel zorgen over bij haar. Ik zie daar geen visie.
Ik zie weinig vrouwen ook in die lijst, zeker weinig jonge vrouwen. Dus dat is wel... Kijk, ik vind het mooi, hè, een eerste vrouwelijke premier. Maar ik geloof niet dat Meloni het type vrouw is. En nu wordt bijna een soort ander soort podcast dat het over vrouwen en feminisme gaat. Maar het is niet direct een vrouw die andere vrouwen verder helpt. Ik ken het type vrouw wel. Dus ik vind af en toe Giorgia Meloni, ja, dat vind ik een beetje gek, een wat meer een mannenvrouw die heel erg haar mannetje staat. Maar... ze is wel een vrij apart soort vrouw. Begrijp je? Keihard werkend en heel hard ook. En ik geloof dat je als vrouw niet bij haar moet aankloppen en van haar politiek veel kan verwachten. Dat er begrip zou komen voor 4 dagen per week werken. Dat meer gestimuleerd wordt. Snap je wat ik bedoel? En ik zie ook in haar ministerploeg zitten er gewoon 5 vrouwen. Nou, dat is natuurlijk ook niet zoveel.
Nee. Nee, ja. En ik hoop dat... Ik zie haar als een... Wel als een vrouwelijk leider. En ik denk dat we te weinig van dit soort type vrouwelijke leiders hebben. Namelijk, leiderschap is heel lang gedefinieerd door al die alfamannen. En nu wordt het misschien ook gedefinieerd door iets anders. Ik ben het wel met je eens dat er typische feminine eigenschappen zie ik niet per se terug in het leiderschap van Giorgia Meloni op dit moment. En de weg. Maar goed, in zo'n toespraak waarin ze toch zichzelf op de schouders zet van al die andere vrouwen die ergens ook zijn begonnen. En dat ze letterlijk à la Oprah Winfrey uitsprak. Dat ze hoopt dat ze hiermee ook het glazen plafond voor een heleboel andere vrouwen die op dit moment aan het kijken zijn ook slecht. Nogmaals, hopelijk blijft het niet bij woorden alleen. Maar daarmee zegt ze toch wel, voor mij, laten we zeggen, op het gebied van leiderschap en voorbeeldfunctie, iets belangrijks. En laten we hopen dat die ministerspost een moedje is geweest. Namelijk het geven van bepaalde functies aan mensen die geen kwaad kunnen. Ik denk dat dat in de Italiaanse politiek helaas gewoon soms zo werkt. Als je daar namelijk een heel uitgesproken type neerzet die een bepaalde richting op wil, heb je denk ik ook veel minder invloed op dat ministerie. En ik denk dat die Meloni wel een controlfreakje is. En dat ze heel graag een bepaalde richting uit wil. En dat dat ten koste van alles moet gebeuren. En dan maar een puppet daar neerzetten die maar wel doet wat mijn programma wil. Dan een of ander type wat op dag 1 al op een voordeur klopt. Omdat hij zo nodig weer een plannetje moet gaan zitten uitvoeren. Ja. Dan heb ik dus gewoon geen zin in. Dus ik denk dat dat in de politieke strategie wel van Meloni past. Maar nogmaals, we moeten haar niet op haar woorden, maar straks wel op haar daden gaan beoordelen. Gaan we natuurlijk
gaan
niet doen. Iedere podcast doen. Maar
nee, geen zorgen.
Maar als het moment daar is, dan gaan we dat natuurlijk zeker doen. En even een inschatting tot slot, voordat we naar de cultuurtip gaan. Hoe lang denk je dat de regering Meloni blijft zitten, Evelien?
2 jaar. Okay. Jij?
Nou, ik vrees.
Dat vind ik ook lastig. Misschien toch sneller.
Ik vrees dat die. Weet je, als die Berlusconi of die Salvini op hun heupen krijgt, dan kan het ook 3 maanden zijn.
Ja,
maar anders zeg ik, dan duurt het gewoon 4 jaar.
Ja?
Ja.
Oké. Okay. Ja. Ga een mooi verzijn opzetten.
We gaan naar de audio. Of naar de audio, wilde ik zeggen, de audiotip. Nee, we gaan naar de cultuurtip. En dat is de tentoonstelling van Giuseppe Pennone in Museum Voorlinde in Wassenaar. En met dit stemmige muziekje leiden we dat in. We hebben er geen trailer van. Het is namelijk geen film. Het is een mooie tentoonstelling. En Evelien, jij bent daar persoonlijk geweest.
Ja, ik heb de tentoonstelling gezien. Ik heb ook Giuseppe Pennone mogen begeleiden toen hij hier kwam om hem te openen. Een beetje met Italiaans te helpen. En het was een ontzettend aardige man. Dus,
hij is al wat oudere man, toch? Giuseppe Pennone.
Ja, hij is uit 1947. Maar ontzettend, van geest ongelooflijk jong. Ontzettend aardige man. Het was tussen vertalen en een beetje chaperonnen. En ik heb daarom ik heb dus 2 dagen ook in Voorlinde rondgelopen. En het is een ongelooflijk mooie tentoonstelling. Hij is er nog tot 29 januari 2023, dus begin volgend jaar.
En wat voor tentoonstelling hebben we dan?
Nou, het zijn echt installaties, veel met natuurwerk.
Ja, hij is heel erg van natuur en groen, hè, deze man.
Ja, het is veel zien, ruiken en voelen.
Okay.
En kamers waar je binnenkomt, waar het lijkt alsof je in een boom instapt. Kamers waar je inkomt, waar alles naar thee ruikt. En waar je gewoon die longen moeten symboliseren. Hij heeft ook, hij heeft dan bijvoorbeeld studies gemaakt met een hand van. Die hij een beeldgehouden hand die hij in een deel van een boom steekt. En ieder jaar wordt die meer opgeslokt door die boom. Dus hij heeft allemaal van dat soort fascinaties voor de natuur om ons heen. En eigenlijk hoe die zich vervolgens ontwikkelt. En daar maakt hij kunst mee. En een andere die mij heel erg is bijgebleven is bijvoorbeeld dat hij de adem wilde laten zien. Dus dat heeft hij dan met een soort meel die hij dan geïnhaleerd of hoe dan ook. En dat ademt die dan uit. En daar zijn dan foto's van gemaakt. Het is een wat dromerige kunst die heel dicht bij de natuur staat. Er staat een boom die misschien nog wel het meest indrukwekkende is. Die geraakt is door de bliksem.
Oh.
En waarbij die helemaal bijna in tweeën is gesplitst. En dus het gedeelte dat door de bliksem is geraakt en dat dus uit elkaar is gespleten, is met goudverf bewerkt. Dus vooral op mooie herfstdagen, als het zonlicht opvalt, is het echt ongelooflijk prachtig. Ik vond het een ontzettend diep. Er zijn ook speciale concerten die daar worden gegeven. Er zijn lezingen over deze Pennone. Er zijn stilte op sokkenuren. Want er zijn dus plekken
waar gelezen. Ja, wat leuk.
Het marmer is uit. Hè, dus ook het
kun
marmer
je zelf meedoen.
Ja, dan kun je dus gewoon het marmer onder je voeten voelen. Want hij is dus helemaal via de aderen van dat marmer. Die zijn uitgebeid. Heeft hij de structuur van het marmer zo blootgelegd. En als je op goede manier kijkt, dan zie je er ook een soort hersenen in. Maar het is dus echt een ervaring. Ja, ik haat het woord. Klinkt een beetje cliché.
Nee, maar het is experience. Het is,
voor Linde is echt een hele bijzondere plek ook. En ik vind deze tentoonstelling kan ik ook van harte, harte aanbevelen.
Ja, een beetje toch de perfecte symbiose tussen de mens en de natuur. Als ik het een beetje zo hoor. Nou, dit was de cultuurtip van deze week. Dus tot nog eind januari in Museum Voorlinde in Wassenaar. En volgende week
Gaan wij het hebben over ITVA. Het internationale documentaire festival in Amsterdam. En wij gaan voordat het festival begint, daar de documentaires, de Italiaanse documentaires zien, die daar worden vertoond. Die gaan we bespreken en tippen, als ze goed zijn. Het zijn bijzondere documentaires, onder andere eentje over de historie van het Bella Ciao nummer. Nou ja, inmiddels is dat een gevleugeld en een bekend nummer geworden, onder andere door La Casa de Papel. Maar ook The March on Rome is een documentaire die lang verwacht is, omdat het inmiddels, nou ja, het is nu ongeveer op de kop af, 100 jaar geleden dat Mussolini naar Rome marcheerde. Dus dat volgende week in de Italië-podcast.
Ja, dus dat volgende week inderdaad. ITSVA Amsterdam. En wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren, dan vind je ons natuurlijk in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Abonneer je direct als je dat nog niet gedaan hebt en geef ons 5 sterren. 185 mensen hebben dat al eerder gedaan op Spotify of Apple Podcasts. Zijn we enorm blij mee. En via het Italië-podcast op Instagram of Italië-podcast @gmail.com kun je ons berichten. Bijvoorbeeld over welke thema's je nog op weg naar de donkere dagen rond kerst bijvoorbeeld voorbij zijn willen komen. Komende week, Evelien, gaan wij weer verse aflevering maken die niet per se politiek van aard zijn, hè?
Nee, ook weer eens even wat anders. Italië is meer dan alleen politiek.
Gelukkig, zeg ik maar. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.
Ciao, ciao.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.